We hebben twee schriftlezingen. De eerste is uit Leviticus 23, vers 9 tot 17. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zal geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van je gerstenoogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat die als offer zal worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder enig gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Met het bijbehorende graanoffer van 2/10 eva tarwebloem, vermengd met olijfolie, als een geurige gave die de Heer behaagt, en het bijbehorende wijnoffer van 1/4 hin wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten 7 volle weken worden afgeteld, tot de dag na de 7e Sabbat. 50 dagen moeten jullie aftellen en dan moeten jullie de Heere een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. 2 broden van 2/10 eva tarwebloem met zuurdesem gebakken als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. En de tweede schriftlezing is uit Jeremia hoofdstuk 31. En dan van vers 31 tot 34. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen. Want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Tot zover de schriftlezingen en we zingen nu opwekking 244.
Nou, wat ik van mijn eerst verdiende geld gekocht heb, dat is al heel, heel erg lang geleden. Ik was 17 en ik werkte in een winkel, iedere zaterdag, iedere donderdag, alle vakanties. En ik kon contactlenzen betalen. En die heb ik ook gelijk gekocht, want ik vond mijn brilletje verschrikkelijk. En tot op de dag van vandaag draag ik nog steeds contactlenzen, dus gelijk een geheim verklapt. Maar dat heb ik met mijn eerste geld gedaan.
Van mijn eerste loon heb ik ijs gekocht voor het hele gezin en hebben we 's avonds ijsjes zitten eten.
Ik heb mijn eerverdiende loon verdiend in een groente- en fruit speciaalzaak. Daar werkte ik als cashier. Ik heb mijn eerste loon uitgegeven aan een cd. Aan een cd van de Bee Gees. En dan vind ik het ook nog wel leuk om te zeggen welk nummer ik op deze cd het best vind. En eigenlijk ook het best vind van de Bee Gees. En dat is nummer 11. Jive Talking. Ik kan iedereen aanraden om dat nummer een keer op te zoeken en te beluisteren. Oké, fijne zondag.
In 1969 begon ik te werken en kreeg ik natuurlijk ook mijn eerste salaris. Van mijn eerste salaris, ongeveer 300 gulden, kocht ik voor mijn moeder een bos bloemen En voor het hele gezin een pondje gerookte paling. Want dat was eigenlijk een beetje traditie in ons gezin. Als er wat extra's was, mijn vader had me overgewerkt of wat dan ook, dan kwam hij altijd met een pondje paling thuis en dan gingen we s'avonds lekker van eten. Dat deden we nu ook, alleen waren het mijn palingen.
Ik denk dat ik dat niet meer zo heel goed weet. Ik denk dat dat na mijn studie was. En dat ik gewoon via het uitzendbureau een baantje had. En het eerste wat ik heb gekocht is een stereo-installatie. Zo'n mini
stereo-installatietje
voor op mijn studentenkamer. Want daar woonde ik toen nog steeds.
Oké.
Mijn eerste salaris verdient met een vakantiebaantje als uiensnijder bij de boer in de Noordoostpolder. Ongeveer 70 gulden heb ik besteed aan een transistorradio met daarbij een officiële luistervergunning waar ik ook nog eens 1 gulden voor moest betalen.
Weet je wat het is, dat laatste ding? Niemand? Sorry? Een duimstok? Nee. Ja, mensen thuis mogen wel een hint gaan geven, maar dat schiet niet op, want dan heb ik het al verteld. Het is een batikraam. Een batikraam. Oh, zeggen ze meteen. Ze weten meteen wat een batikraam is. Ja, enig idee wat een batikraam is? Ja, je spant er een doek, volgens mij katoen, overheen. Klopt dat? Katoen? En dan heb je een soort pen met een bolletje. En aan dat bolletje zit een tuitje aan de onderkant. Dus pen, bolletje, tuitje. En in dat bolletje doe je vloeibare was. En dan kun je op tekenen. Dan ga je op linnen of katoen ga je tekenen. En dat laat je dan hard worden. Dus de tekening staat in was op dat katoen. En dan dompel je hem in de verf. Als je hem dan weer uithaalt, dan is alles geverfd behalve wat je getekend hebt. Batikken. Nou, dat was het eerste wat ik kocht van mijn eigen loon. Ja, om het weg te geven. Dat was al mijn eerste idee. Ik ging werken bij de Groot Grutter, Slans Groot Grutter nog steeds. Ja, en ik had al vanaf het allereerste idee, ik ga een batikraam kopen en dat ga ik weggeven. Dat heb ik gedaan en daarna heb ik het, ik weet niet wat ik daarna heb gedaan, maar batikraam. Goed. Enig idee dat jij weggegeven van je of gedaan met je eerste loon? Ja, wat heb je ermee gedaan?
Ik heb
een fiets afbetaald die mijn broer voorgeschoten had. Geweldig.
Hij stond erop.
Eerste schulden aflossen. Je eerste loon? Ja, van jou heb ik het al gehoord, de bepaling. Nog andere? Eerste loon?
Gitaar.
Sorry?
Je gitaar.
Een gitaar gekocht.
Ik moest het aan mijn ouders afgeven.
Je moest het aan je ouders afgeven. Ja, nee. Ja, maar dat was bij jou thuis. Nou, moeten niet, begreep ik uit het film. Ik heb een stuk weggeknipt, hè. Moeten niet, maar het werd wel verwacht.
Het werd wel verwacht. Dus
kost geld, hè. Kost geld, ja. Dus, maar bij jullie was het dus, je levert je hele salaris in, je houdt misschien wat zakgeld over. En bij jou was het kost geld. Ja, nou, die tijd heb ik ook niet meer meegemaakt. Oké, okay, laatste jaar voor je trouwen mocht je kostgeld betalen, de rest op jou helemaal niet. Wat mooi. Je eerst verdiende salaris, wat heb je ermee gedaan? Je eerste loon. En het aparte is dat als je daarover nadenkt, dat er nogal wat verschillende bestedingen kunnen zijn. Je merkt van een bos bloemen, een cd, of je moest het afstaan, of je loste een schuld af. Of, nou ja, je eerst verdiende loon. In mijn geval heb ik dus iets gekocht wat ik heb weggegeven. Een tweede vraag die ook in de Kahoot wordt gesteld, en die komt dus ook uit deze preek. Heb je met wat je met je eerste loon hebt gedaan ook de wereld een beetje beter gemaakt? Even ja of nee, want jullie hebben allemaal ergens wel een keer het eerste loon verdiend. Even, wie zegt ik heb met mijn eerste loon de wereld een beetje beter gemaakt? Wie zegt ja? Wie zegt Nee. Oké. Wie zegt blanco? Dat mag ook nog. Ja. Nou, het is 1/3, 1/3, 1/3 ongeveer. Laten we het daarop houden. Hoe kom ik nou op deze vraag? Nou, neem ik je mee naar het Pinksterfeest. En we komen pas aan het eind van de preek bij de Heilige Geest terecht. Dus ik ga je eerst iets uitleggen over het Pinksterfeest. En dan komen we straks pas bij de Heilige Geest. We hebben het ook niet gelezen vandaag, geen Handelingen. Geen Handelingen 2, maar Leviticus en Jeremia. Pinksterfeest. In Leviticus staat dat Mozes het volk door de woestijn meeneemt naar het beloofde land. En het geval wil dat tussen de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op Sinaï, dat is de periode waar we nu over praten, jongeren thuis, hè, het volk Israël door de Rode Zee geleid, we hebben het net nog aan tafel gelezen met een paar kinderen deze week, door de Rode Zee geleid, dan staan ze aan de overkant, gaan ze de woestijn in, en pas verderop heb je de Sinaï, de berg, en daar wordt dan de 10 geboden aan het volk van God gegeven. In die tussentijd zegt Mozes tegen het volk Israël, als jullie in het beloofde land komen, dus hou even in de gaten, ze zitten in de woestijn. Maar hun leider gaat ervan uit, jullie komen in het beloofde land. Zo waar de Heere leeft. En als je daar komt, zul je het volgende doen. Dus met andere woorden, die hele woestijntijd lang, heeft uiteindelijk 40 jaar geduurd, maar konden ze leven vanuit de gedachte, er komt de dag, dan zet ik mijn voet in het beloofde land. Wat is dan het eerste wat je gaat doen? Het eerste wat je gaat doen, is oogsten wat op het land staat. Heb je daar wat voor gedaan? Nee. Dan heb je gewoon nee zeg. Als ik nee zeg, dan ik zit al zo. Jij zegt toch ja. Nee, als je in het land komt. Met andere woorden, hier is de grens van Canaan. Ik kom binnen. Het eerste wat je doet is wat je aantreft op het veld. Dus daar heb ik niks voor gedaan. Snap? Ja, ik ben het land binnengelopen, maar verder ook niet. Ik heb niets gedaan voor het graan wat dan op het land staat. Dat hebben de Canaanieten, Ferizieten, Jebusieten, Amorieten, die hebben dat allemaal daar verbouwd. Het eerste wat ik doe, is een schoof pakken, is dat die oogst pakken en die breng ik bij God. Dat is het eerste. Een prachtige gedachte dat als je het land binnenkomt dat God jou geeft, dat je eerst zegt, dankjewel God. Dankjewel voor het land. We hebben er niks voor gedaan en het levert al vruchten op ook. Zo ga je ook als mens deze wereld in. Want je wordt geboren in een gezin. Heb je daar wat voor gedaan? Nee, helemaal niets. Je eerste kruipje niet, je eerste stapje niet, je eerste poepluier niet, je eerste dit, je eerste dat. Daar heb je helemaal niets voor gedaan. Jij bent op de wereld gezet, van God het leven gekregen. Maar het is wel heel prachtig als je op dat moment al leert, dankjewel God te zeggen. Dat is de eerste stap. Dan, zegt Mozes, moet je 50 dagen tellen. 7 weken, 7 sabbatten. En de dag na de 7e Sabbat, dus dat is de 50ste dag, want 7 keer 7 is 49, de 50ste dag, dan moet je nog een keer. Maar wat moet je dan doen? Dan moet je van jouw eerste oogst iets brengen. Dus met andere woorden, je loopt dat land binnen, je gaat daarmee aan het werk, je gaat bezig met het vee, je gaat bezig met de landbouw, met vruchtbomen, nou, wat je dan ook maar doet. En na 50 dagen... Dan moet je niet denken, hoe kan nou graan in 50 dagen groeien? Dat weet ik trouwens niet eens, kan dat wel? Weet iemand wat van, volgens mij lijkt me dat redelijk snel. Ja. Geen 50, hè? Nee, geen 50. Nee. En koetjes worden ook niet binnen 50 dagen geboren. Maar dat gaat dus om het symbolische getal. 7 keer 7, hè, dat zijn heilige getallen in de Bijbel. En de 50ste is dus volledig van God. Even heel kort door de bocht. Dus het gaat om het symbolische getal. Maar, zegt Mozes, dan moet je van je eigen oogst. Je eerst verdiende loon. Je hebt zelf gezaaid. Je hebt zelf het vee gehoed. Je hebt zelf je schapen gehoed enzovoort. Van dat eerste loon. Daarvan breng je weer naar God. Dus dan neem je het graan mee. En dan moesten ze ook niet in dit geval met schoven graan komen. Maar ze moesten graan in gebakken vorm. Brood. meenemen. En als je dat verder leest, we hebben een heel klein stukje gelezen natuurlijk van het hele verhaal over de 50ste dag. Maar ze moesten lammetjes meenemen en runderkalven en wijn en alles. Wat maar het eerste is, dat moest je meenemen. En dan ging je met z'n allen naar Jeruzalem. En in Jeruzalem beweeg je dat voor het aangezicht van God. Nou, dan zie je al staan met zo'n klein lammetje in je hand. Beweeg je het voor God. Zo. Dat is ook letterlijk gewoon bewegen. He, in de zin van, kijk eens jongens, dat uit mijn werk, het is in ieder geval de eerste opbrengst. Het is de eerste opbrengst, dus ik vier, ja en wat vier je dan? Vier je dan dat God jou welvarend heeft gemaakt? Ik denk dat het eerste wat je viert, is dat je het mag doen. Het eerste wat je viert, is dat je mag zaaien. Dat je dat geleerd hebt van papa en mama. Dat je cachère mag zijn. Dat je nu zelf... Ik vond het trouwens wel grappig dat Karin zei, dat is al heel lang geleden. Oké, zo oud vind jij jezelf dus. Maar goed, heel lang geleden. Maar dat je dus zelf kunt werken en daar contactlenzen voor kunt kopen. Snap je? Dat is het feest van de 50ste dag. En dan moet je dus ook rekenen in de straten van Jeruzalem. Het is natuurlijk niet zo dat al die mensen met wijn en met schapen en met broden kwamen. En dat dat allemaal mee in die tempel bleef zitten. Dat zou veel te veel zijn. Die hele tempel die is boordevol met van alles en nog wat. Nee, wat deden ze? Ze bewogen het voor het aangezicht van God in de tempel. Hè, als een soort van lof. Hè, als een soort van dankoffer, stel ik me dan zo voor. En dan namen ze het mee en dat zetten ze buiten de tempel op tafels in de straten van de stad. En dat was één groot feest. Want je neemt, als je met een tonnetje wijn komt uit Berseba of zo, dan neem je dat niet meer mee naar huis. Nee, tuurlijk niet. Tonnetje wijn moet leeg. Toch? Tonnetje wijn moet leeg. Dus die 50ste dag was een enorm feest. Het duurde ook 7 dagen voordat alles op was. En dan mocht je weer naar huis. Eén groot feest. En wat vierde men in dat feest? Niet alleen maar dat God zijn oogst gaf. Feest van de eerstelingen. Eerste oogst. Dat vier je. Maar ook het feit dat je er zelf aan mocht meewerken. Dat het uit je eigen kracht, jouw gitaar, uit jouw werk, je lacht er nog om. Ja toch? Mijn eerste salaris. Geweldig. Prachtig. Mooi dat ik dat mag doen. En je deelde alles met elkaar. Dus de wereld een beetje beter maken. Met gitaarspel maak je de wereld een beetje beter. Er staat in de Kahoot, wat zou Jezus doen met zijn eerste salaris? Toen dacht ik al, dat is een tricky vraag. Dat is een tricky vraag. Want iedereen gaat dan denken, hij zou het aan de armen geven. Zijn eerste salaris misschien wel. Toch? 50ste dag? Ja, waarom niet? Dan vier je alles. Dat vind ik wel een mooi antwoord. Hij zou het aan de armen geven. Nou, misschien ook iets voor ons. Ons eerste maandsalaris op een jaar bijvoorbeeld. Gewoon dat geven we met z'n allen aan de armen. Nou, dan hebben we een substantiële bijdrage aan de bestrijding van de kloof tussen rijk en arm. Heb ik dat niet netjes gezegd? Eerste bijdrage. Hebben mensen dat ooit gedaan? Wie van jullie denkt... Gewoon even ja of nee, want ja, thuis kun je natuurlijk niet meestemmen. Ja, je mag je hand opsteken hoor, dat is verder geen punt. Maar wie van jullie denkt dat de mensen dit echt gedaan hebben, wat Mozes zei? Dus dat ze echt hun eerste opbrengst naar de tempel brachten. Wie van jullie denkt, ja, dat hebben ze gedaan? Ja, ja, sommigen zeggen, en anderen, ja, wie denkt, nee, dat hebben ze niet gedaan? Nou, er is hier nog wel redelijk wat vertrouwen. Er is niemand die zegt, nee, dat hebben ze niet gedaan. Nog twijfelaars? Ja, er zijn wel wat twijfelaars. Wat zeg je?
Ik werd gedwongen.
Jij werd gedwongen? Jij werd gedwongen? Oh, dat klinkt alsof het je nog dwars zit. Heeft de kerk wel wat moois gedaan met jouw vaste vrijwillige bijdrage? Je hebt een leuke kerkelijke jeugd gehad. Mooi. Goed. Jeremia, die spreekt in een tijd dat deze sfeer van we hebben het land van God gekregen en we delen het samen. We leven uit wat God ons heeft gegeven. De kracht die hij ons gaf om te verdienen. Die sfeer was in de tijd van Jeremia zoals zo vaak helemaal verdwenen. Het volk van God was allang van het pad van de 10 woorden af. Niet voor de eerste keer. Maar het was al zo vaak gebeurd. En dan stuurde God weer een richter. Of hij stuurde weer een koning of een profeet. Of om dat volk maar weer terug te krijgen bij waar die aanvankelijk begon. Vier nou het land. Vier dat met elkaar. Deel de zaken met elkaar. Jeremia moet dan van God zeggen van, ik ga het je niet nog een keer zeggen. Ik ga je niet nog een keer zeggen dat de bedoeling is dat je het leven als een gave uit de hand van God aanvaardt en dat je leert delen. Ook niet, zeker niet gedwongen. Als je gedwongen gaat delen, dan is het alleen maar omdat iemand anders het zegt dat je het moet doen. Nou, dat is helemaal de bedoeling niet. Dus iedere kerk die tegen jou gaat zeggen, je kunt alleen maar lid bij ons zijn als je 10% van al je inkomsten geeft, anders kun je geen lid zijn. Die kerk heeft niks begrepen van genade. Maar God ziet wel zijn volk heel ver afdwalen van dit grote ideaal. Keer op keer op keer op keer. Totdat Jeremia zegt in Jeremia 31, er zal een dag komen dat niemand meer tegen de ander zegt, ken God. Met andere woorden, de dag is die komt dat ik niet tegen jou hoef te zeggen, leer God nou toch een keer kennen. Of dat ik tegen jou moet zeggen, joh, doe het nou toch een keer zoals God het wil. Die dag zal komen dat ik dat niet meer hoef te zeggen. Dat jij dat niet meer hoeft te zeggen tegen de naaste. Waarom niet? Omdat, zegt Jeremia, ik mijn geest, zo zegt God dan, hè, ik mijn geest zal geven in hun binnenste. Zij zullen mij zelf kennen. Dat is heel apart, want dat betekent dat datgene wat God bedoelde dat wij zouden zijn. Wat God bedoelde dat wij zouden doen in deze wereld. Dat we dat niet meer uit de boeken hoeven leren. Dat we dat niet meer elkaar hoeven te onderwijzen. Dat we niet meer er straf op hoeven te zetten als je het niet doet. Want dan wordt het dwang. Nee, dat je het vanuit jezelf zult doen. Oeh. Maar dat is apart. Hoe kan ik vanuit mijzelf doen wat God vraagt? Hoe kan ik zijn liefde vanuit mijzelf laten? Hoe kan ik nou zeker weten dat in wat ik zeg en in wat ik doe, in mijn waken, in mijn slapen, bij mijn opstaan en neerliggen, dat ik doe wat God wil dat ik doe? Wij zijn toch Jezus niet? Want dat Jezus het deed, ja, daar zijn we het hier in de kerk wel over eens. Jezus kreeg de geest van God, hè? De duif daalde op hem neer. Hè? De geest van God, die woonde in Jezus. Alles wat hij deed was de liefde van Jezus. Ook als hij boos werd, was het de liefde van God. Als hij de armen omarmde, als hij de zieken genas, als hij dat was allemaal de liefde van God. Helemaal niets in Jezus was buiten de liefde van God. Ja, ik ben Jezus toch niet? Als ik naar mezelf kijk, ik heb zelfverwijt voldoende. Ik neem mezelf heel wat kwalijk in dit leven, dus waar komt dat vandaan? Nou, zegt Jeremia, want ik zal mijn geest in hen geven. Dat betekent dat God in ons zijn geest zal geven. Dat is bijna niet voor te stellen, want wij kunnen ons al nauwelijks voorstellen wat een geest is. Een kracht van binnen. Een drijfveer die al onze woorden en daden doortrekt. Worden wij dan, ben jij dan niet meer Johan en ben ik dan niet meer Peter? Jawel, ik ben gewoon Peter en ik doe andere dingen dan Johan. Maar de geest waarin ik ze doe, is de geest van liefde, genade, wijsheid, barmhartigheid, hebben wij de neiging om te denken van, ja, maar dat kunnen wij toch nooit. Wij blijven toch altijd mensen, wij blijven toch altijd zondigen, wij blijven toch altijd fouten maken. Nou, dat is de vraag. Op de Pinksterdag gebeurde het volgende. En dan praat je over de Pinksterdag ergens 30, jaar 30 na Christus, 33 na Christus. Mensen waren bij elkaar om het Pinksterfeest te vieren. Het feest van de 50ste dag. Dus het was groot feest in de straten van Jeruzalem. Groot feest. Ja, dat kun je je voorstellen, al die vaatjes wijn moesten op. En al die broden moesten gedeeld worden. En al die, de armen hadden net zoveel als de rijken. Dat was nu eenmaal het Pinksterfeest. De mensen waren gekomen van heinde en verre. Zelfs van allerlei verschillende talen uit Cappadocië en Frigia en Pamphylië. En de streken van, bij Cyrene, dat is ergens in Tunesië. Allemaal verschillende talen waren er in de stad. En op een bepaald moment hoorden ze in het huis waar de leerlingen van Jezus waren, hoorden ze het geluid als een windvlaag. En het leek net alsof ze allemaal in vuur en vlam kwamen te staan. Wat gebeurde er met die mensen? Want ze begonnen te praten. Ze begonnen te praten over de grote daden van God. Wat zijn de grote daden van God? Hoe hij zijn volk uit Egypte heeft geleid. Hoe hij hen verdragen heeft door de tijd heen. Hoe hij hen eten gaf in de woestijn. Hoe hij hun zonden vergaf. Hoe hij zijn zoon Jezus Christus had gegeven. Ze begonnen 100 uit te praten. En het maffe was, iedereen verstond ze. Iedereen begreep ze. Staat ook in Handelingen 2, hè? Hoe kunnen wij hen horen, ieder in onze eigen taal waarin we geboren zijn? Dus ze hoorden het in het Grieks, in het Latijn, in het Pamphylisch, in het Frigisch, in het Cappadocisch, in het Turks, in het Chinees, weet ik veel. Ja, zelfs in China, want ook Joden woonden in China, dus misschien waren die er ook wel. Al die talen klonken opeens in Jeruzalem. En ieder van hen vertelde maar door. Wisten ze zelf wat ze aan het vertellen waren? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze op hun eigen manier vertelden van de Heer Jezus. Ik denk dat ze op hun eigen manier vertelden van de liefde van God. Ik denk dat ze op hun eigen manier bezig waren. Maar zij hadden helemaal niet door dat ze opeens door een Chinees werden begrepen. Ze hadden ook niet door dat Ahmed uit Tunesië hen opeens ook snapte. Of Johnson uit Amerika, weet ik veel waar ze vandaan kwamen. Dus dat is het gekke met de geest van Christus. Als je naar jezelf gaat kijken en gaat zeggen, ja, maar ik kan dat toch niet. Nee, lieverd, het is ook niet de bedoeling dat jij het kan. De oogst van het werk van Jezus Christus, van zijn opstanding uit de dood, van zijn overwinning op de dood, die oogst is dat je het in alle mogelijke talen aan het vertellen bent. Dat kan heel groots en meeslepend zijn met prachtige grote bijeenkomsten met honderdduizenden mensen. Maar jouw taal kan ook de taal van een kopje koffie zijn. Of een, wat was het, een pontje paling. Een pontje paling. Of een gitaar. Of een preekje op zondagmorgen. Of, nou, vul het nou eens even zelf in. Wat heeft God jou nou gegeven om in de geest van Christus te gebruiken? En volgens mij kan iedereen daar nu antwoord op geven. Wat breng je? De geest van Christus die in ons mag wonen maakt dat wat wij doen, de liefde van God verkondigt in alle talen. We zijn bijna aan het eind. Er zijn nog een paar talen waar de Bijbel in vertaald moet worden. En dan zijn we de hele wereld door. En wie weet, komt onze heiland dan terug? Misschien zegt hij dan wel, kijk eens achterom. Want weet je nog, dat pontje paling? Weet je nog, die contactlens of dat ijsje? Allemaal taal van de geest. Omdat jij hebt geleerd uit mijn liefde te leven. Amen.